Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijkseinden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Aan u zal worden voorgelezen Johannes 8, versen 48 tot en met 59. Johannes 48, vers 48 tot en met vers 59. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren en we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboden volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heer, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Tot en met 59. De Joden dan antwoordden en zeiden tot hem: zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Jezus antwoordde: ik heb de duivel niet, maar ik eer mijn Vader en gij onteert mij. Doch ik zoek mijn eer niet, er is één die ze zoekt en oordeelt. Voorwaar zeg ik u, zo iemand mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. De Joden dan zeiden tot hem: nu bekennen wij dat gij de duivel hebt. Abraham is gestorven en de profeten, en zegt gij: zo iemand mijn woord bewaard zal hebben, die zal de dood niet smaken in der eeuwigheid. Zijt gij meerder dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven, wien maakt gij uzelven? Jezus antwoordde: indien ik mijzelven eer, zo is mijn eer niets. Mijn Vader is het die mij eert, welke gij zegt dat uw God is. En gij kent hem niet, maar ik ken hem. En indien ik zeg dat ik hem niet ken, zo zal ik ulieden gelijk zijn, dat is een leugenaar. Maar ik ken hem en bewaar zijn woord. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou, en hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. De Joden dan zeiden tot hem: gij hebt nog geen 50 jaren en hebt gij Abraham gezien? Jezus zei tot hen, voorwaar, voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Zij namen dan stenen op dat zij ze op hem wierpen, maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel, gaande door het midden van hen en ging alzo voorbij.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen in het licht van het goddelijk aanschijn voor. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht straalt hen in het lijden. 89 vers 7 en vers 8. Gemeente, wij staan vanmorgen op deze eerste Adventszondag stil bij Johannes 8 en dan vers 56, waar Gods woord al dus luidt: Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zien zal. En hij heeft hem gezien en is verblijd geweest. Dit gaat over het verlangen van Gods gelovige volk op de aarde. Gods gelovige volk, die hebben een verlangen. En dat wordt hier door de Heer Jezus benoemd. En dan letten we in de eerste plaats op de aard van dat verlangen. Hoe ziet het er nou uit? In de tweede plaats de inhoud van dat verlangen, waar richt zich dat nou op? En tenslotte de vrucht op dat verlangen. De aard van dat verlangen, vooral in het begin van het vers. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd. De inhoud van dat verlangen, opdat hij mijn dag zien zou. En heeft hem gezien. En tenslotte, dat is de vrucht, en is verblijd geweest. Abraham was blij. En Maria was blij. En de herders waren blij toen ze de dag van de zaligmaker zagen. Dat staat ook in Lucas 2. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al den volken wezen zal. Want dat vertelt hij de Heer Jezus ook. En is verblijd geweest. Gemeente, we zijn in de eerste plaats natuurlijk weer gewoon gekomen om naar Gods woord te luisteren. Dat doen we in de week doordat we de Bijbel lezen. Dan denken we er ook nog eens over na. Ik weet niet wat u vanmorgen hebt gelezen, maar vanmorgen las ik Prediker 4. En er staan een aantal dingen in over hoe belangrijk het bijvoorbeeld is dat je in een gemeenschap, bijvoorbeeld een huwelijk, een gezin enzovoorts. En dat je alleen niet warm wordt in een bed. Nou, dat geeft al een heleboel gedachten, Prediker 4. En dan denk je, waarom gaat een weg van iemand zo, en je eigen weg? Een drievoudige snoer wordt dan niet licht verbroken, zegt de prediker. En zo al genoeg om over na te denken. Ik hoop dat u zo ook de Bijbel leest, dat u denkt van, wat wil de Heer hier nou vanmorgen, en vanmiddag het leest, en vanavond, wat wil God nou tegen u zeggen? Want dat geloven wij toch van harte, dat de Bijbel Gods woord is. En dat God in de Bijbel tegen u en tegen mij wat wil zeggen. En dat God ook een Bijbel heeft gegeven. Die Bijbel, dat is een hele belangrijke gedachte, een helder boek is. Dus een claritas van de schrift noemen we dat. Dus een, tegenover de Romeinse kerk en zo. De Bijbel is helder. Het is niet een gesloten boek. Er zitten niet allemaal sloten op en zo. Het is open, helder. Alleen ons verstand, dat is verduisterd. Dat moet geopend worden. Daar zit het probleem. En dat we dus nooit de kant op gaan. Een probleem zit in de Bijbel. En dat is een heel donker boek en een duister boek. En we moeten dan alle andere boekjes erbij hebben. Nee, dat boek is helder. Een verdant, dat is het mis. Daar is het mis. En daarom had die kamerling ook een uitlegger nodig. Hè? Verstaat u ook hetgeen u leest? Hoe zou het nou kunnen, zonder dat iemand onderricht? Dan krijg je onderwijs vanuit de Bijbel en een open Heilige Geest vanuit. Komt er dus door de Bijbel. Daar komen we dus van de kerk, dat we iedere keer weer opnieuw horen. God spreekt door de Bijbel. En God spreekt tot mensen. En dan zijn we de tweede plaats ook samen op Adventsweken. En dan gaan we de komende zondagen nadenken over hoe God een verlosser heeft beloofd. Want dat is Advent. Er komt een verlosser, betekent dat. En nu kunnen wij natuurlijk daar zo persoonlijk eens een poosje over nadenken. Als je ziek bent, dan is het fijn dat je een goede dokter hebt. En als je financieel krap zit, dan is het ook fijn dat je ergens wat geld kunt lenen. En als je psychisch in de knoop zit, dan is het fijn dat je een therapeut hebt. En zo heb je dus allerlei hulpverleners. En als het in de politiek moeite is, dan zijn het belangrijk dat er goede staatslieden zijn. En zo zijn het door de loop der eeuwen en ook in ons leven er allerlei mensen geweest die ons helpen. En het gevaar is dat we gaan denken dat dat onze verlossers zijn. Dat die ons moeten redden. Ja, maar dat weet ik toch wel, maar dat is niet zo. Nou, u zult ze de kost moeten geven die denken dat ze straks de eeuwigheid kunnen binnengaan, omdat ze bijvoorbeeld van een dominee eens wat gehoord hebben, of dat een dominee dat wel vindt. Gemeente, dat moeten we niet doen. Laten we nou nooit gaan leunen op mensen, want dan komen we eenmaal echt teleurgesteld uit. Wie kan wel die vullen? Wie kan ons nou redden in leven en in sterven? En dan weet u natuurlijk het antwoord al, de heer Jezus. En waarom dan? Omdat hij Gods recht heeft voldaan. Daarom kan dat. En dat heeft hij gedaan toen hij stierf aan het kruis. En daarom wilde Paulus niets anders prediken dan Jezus Christus en die gekruisigd. En want daardoor heeft God een verlossingsboodschap in deze wereld gezonden. Dat is de enige goede verlossingsboodschap. En dan hoop ik ook dat we daarom ook zijn gekomen naar Gods huis, om daarvan te horen. Die ene verlosser van die persoon die God was, mens werd en in deze wereld rondwandelde en voortdurend erop gehamerd heeft dat hij de enige ware verlosser en dat hij de waarheid spreekt. Dat hebben we vorige keer gezien. Jezus zegt tegen die mensen die voor hem staan en die tegen hem opponeren, dat ze uit de duivel zijn. Uit uw vader de duivel. Johannes 8, vers 44. Ze wil de begeerte van hun vader doen. Je ziet het zware voor u, hè. Jezus staat er in de tempel. Die mensen honderden om hem heen. En jullie zijn net de duivel. En dan zie je ze kijken. Ja, maar nou bent u toch zulke rare dingen aan het zeggen. U hoort het als ware denken. En de heer Jezus is al voor, want dan geeft hij antwoord in vers 45. Maar jullie geloven mij niet. Jullie geloven niet dat ik de waarheid zeg. Jullie geloven niet dat wat ik nou zeg waar is. Dat geloven jullie helemaal niet. Staat in vers 45. He, jullie geloven niet dat ik de waarheid zeg. Dat ik zeg nou waar is. En dat ik dat ook mag zeggen, want wie van nou ook, wie kan mij van één zonde betrappen? Wie overtuigt me van zonde? En waarom geloven jullie dat nou niet? En dan laat hij dat raadsel, gaat hij ontraadselen. En dan zegt hij, kijk, dat komt omdat jullie uit God niet zijn. Die mensen die waren erg tevreden of met zichzelf bezig of met elkaar bezig of met de tempel bezig. En God was niet nummer 1 in hun leven. En dat is de wedergeboorte. Dat God nummer 1 komt te staan in ons leven. Daar gaat het om in de schrift. En zolang God niet nummer 1 staat, zijn we met onszelf of met elkaar bezig. Gij zijt uit God helemaal niet. En daarom gelooft u niet wat ik zeg. En dan, ja, vers 48. Dan worden die mensen natuurlijk wel heel erg lelijk, hè? En dan beginnen ze te schelden. Dan zeggen ze, zeggen wij niet wel dat u een Samaritaan bent? Zo ongeveer in onze taal dat we zeggen een vieze Turk, zoiets, hè? Ik hou niet van dat soort woorden, maar zo ongeveer. Een lelijk woord natuurlijk. Een hele ongepast, maar dat zeggen ze wel. En in het tweede, dat u een duivel hebt, dat u een demon bij u hebt, dat u dus een beetje waanzinnig bent. Dat heeft het nu Jezus. In de tempel. En u bent een lelijke man. En u hebt een demon, u bent waanzinnig. Dan gaf de heer Jezus antwoord in vers 49. Ik ben geen waanzinnig, ik heb de duivel niet. Maar ik eer mijn vader, die gij onteert mij. Nee, ik sta hier in opdracht van mijn vader en ik sta de boodschap te brengen die mijn vader wil dat jullie horen. En ik ben hier met mijn eigen eer bezig, maar mijn vader eert mij. Ik zoek de eer van mijn vader. En dan komt de Heer weer met zo'n hele belangrijke uitspraak die we ook moeten onthouden, vers 51. En dat het belangrijk is wat hij dan zegt, dat doet de Heer door voorwaar. Voorwaar is trouwens een mooie opdracht voor vandaag. Hoe vaak komt u die formulering tegen in het Johannesevangelie? Voorwaar, voorwaar. En dus al die teksten is onder een rij kunnen zetten. Want dat zijn zeer, zeer fundamentele uitspraken in het Johannes Evangelie. En dat leidt hier dus in en zegt hij, amen, amen, het oorspronkelijke. Dit is waar, dit is zeker, hè. Twijfel hier niet aan wat ik nu zeg. En wat zegt hij dan? Zo iemand, en dan kijkt hij die mensen aan, die gewoon voor hem staan, zo iemand, wie u bent. En dan lezen we, mijn woord zal bewaard hebben, die zal de dood niet zien in der eeuwigheid. Gemeente, dit is voor, mag ik dat zo zeggen, voor oppervlakkige mensen die er zomaar overheen gaan, een zwaar woord. En dit is voor hele degelijke mensen een heel oppervlakkig, lichtzinnig woord. En we allebei ergen zich aan dit soort woorden. Want die mijn woord bewaard heeft. Nou, als u nou een slechte bijbellezer bent en een slechte kerkganger, dan praat u er misschien wel over, maar het woord dat heeft voor u geen betekenis. U bewaart het niet. U bent er niet zuinig op. Het stempelt uw leven niet. Maar waar dat woord nou het leven stempelt, hè? Dat woord van God, voor die Bijbel die voor u ligt. En aan de andere kant, dan zeg je, ja, maar dat woord, ja, dat is donker en duister, er moet nog van alles bij en zo. Dan wil ik dan ergens zeggen, ja, maar er moet nog een heleboel bij. Nee, dit woord. Door de Heilige Geest, het leven ook van de kamerlingen, het leven van Abraham. En dit woord doet zijn kracht. En zegt de Heer ook, wie mijn woord bewaart, wie er nou zuinig op is, die het ontvangt en die het vasthoudt en die het bijleeft, volhardt. Die is bekeerd. Nee, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Die is behouden, zegt de Heer. Dat staat hier letterlijk. Nou kunt u dat voor uzelf eens nagaan, hè? Gewoon toets of de Bijbel, of u de Bijbel verstaat. Hoe gaat u nou wel met dat woord? Wanneer heeft de Heer voor het laatst eens wat gezegd vanuit dat woord in uw leven? En was u er blij om? Of heeft dat u verootmoedigd? En als dat zo is, dan gaat u op uw knieën en zegt u, Heere, nou hebt u zelf op de aarde gezegd, die mijn woord bewaart, die zal de dood niet zien in de eeuwigheid. En weet u, dan komt de duivel erbij en zegt, ja, maar dat gaat zomaar niet. En dan bent u weer druk met uw werk en dan vergeet u weer. Maar die mijn woord bewaart, die zal de dood niet zien. En vraag u gewoon om de toepassing, om de bevestiging van zulke woorden in uw hart. Net als bij de kamerling, net als bij Abraham. En dan gaat u soms zingen. Psalm 56. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak, hart en zinnen strelen. Heel naastraak. Kijk er eens naar. En dan gaat de Heer verder in dat gesprek. En de Joden die zeggen dan, ja, nu zien we wel dat je de duivel bent. Want Abraham is gestorven en de profeten. En u bent in de eeuwigheid. Sterft u dan niet? Of zo daar een beetje de spot met de Heer Jezus. En dan zegt de Heer, ben u dan meer dan onze vader Abraham die gestorven is? En als we nou uw woord bewaren in eeuwigheid leven, zullen we dan niet sterven? Net alsof de Heer dat letterlijk bedoelt, terwijl hij dat natuurlijk geestelijk bedoelt. En dan zegt de Heer, ik eer mijzelf niet, want dat is het niet. Ik eer hem die mij gezonden heeft, herhaalt het nog eens. En dan komt hij terug op Abraham. En dan zegt hij iets over dat leven, over dat verlangen van Abraham. Waar was Abraham nou mee bezig? Wat stempelde nu zijn leven? Nou, dan kunnen we dat dus gewoon een beetje los van de Bijbel gaan overdenken. En dan was Abraham is oud geworden, heeft een getrouwd met Sarah, kreeg geen kinderen, was er erg verdrietig over. had ook een bedrijf. Hij hoede schapen en zo, was druk met zijn bedrijf. Had ook knechten, een heleboel knechten, hetzelfde legertje. Op een gegeven moment heeft hij zelfs koningen verslagen. En dan kunnen we daar dan een heleboel over opschrijven. Hè? Van wat is het allemaal wel niet te vertellen van Abraham? De Bijbel geeft ons informatie en zou een poosje ook door kunnen gaan. Misschien vindt u dat ook wel allemaal interessant. Maar de Heer Jezus gaat naar iets anders toe en die zegt, Abraham, uw vader heeft met verheuging verlangd. En dan gaat hij dus naar, ja, naar dat genadeleven van vader Abraham toe. En hoe dat er nou uitzag, en dan heeft de Heer het over verlangen. Waar we ook van horen in Psalm 119, o Heer, ik verlang naar uw heil. Slot van vers 119. Kijk, zegt de Heer, jullie verlangen en jullie zeggen lelijke woorden tegen die mensen. Je zegt dat ik een duivel ben, een Samaritaan, en schelden me uit. Maar dat deed Abraham allemaal niet. Die heeft met verheuging verlangd totdat hij mijn dag zou zien. Die dag, daar wordt zijn geboortedag mee bedoeld. De geboortedag van het beloofde vrouwenzaad. En het gaat dus om dat verlangen van een geloof. Waar het was een verlangen, dat is een woord van waar jou je hele hart naar uitgaat. En waarom we hier vanmorgen nou eigenlijk in de kerk horen te zitten. Waarna we onze alle belangen zitten. Die s'nachts wakker worden en zeggen, waar gaat het nou in mijn leven? Dan gaat de Heer ons nou vertellen waar het nou in het leven van Abraham om ging. Dus Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd. Ja, dat deden de Joden dus niet die er stonden. Dat deden de 10 discipelen, 11 discipelen wel. Behalve Judas natuurlijk. En daar heeft hier Jezus op gewezen. Dan gaan we eerst eens stilstaan bij de aard van dat verlangen. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd. Als we de Bijbel daarop doorlezen, Johannes 8, Hebreeën 11, Genesis 12 enzovoort. In Genesis 12 komen de roeping van Abraham tegen en hoe hij gehoorzaam is geweest aan die roeping. Hebreeën 11, daar legt de Bijbel ons dat precies uit, wat er nou gebeurde in het leven van Abraham. Want dan lezen we bijvoorbeeld in Hebreeën 11, vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou en hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd. Nou, het eerste wat we op grond van de Bijbel kunnen zeggen is dat dat een gelovig verlangen is. En dat geloof dat is gewekt. Het is altijd zo bij het geloof. Dat zegt Paulus ook in Efeze 2 vers 8. Dat is een gave. Het wordt geschonken. Ingeplant. Dat is het tijdstip van de wedergeboorte. Het is een belangrijk moment natuurlijk. Dan wordt de mens van dood levend. Dat noemen we de levendmaking. Toen was Abraham 75 jaar. En toen heeft God dat geloof ingebracht. En dat geloof dat is gaan functioneren. Dat werd werkzaam. En door dat geloof heeft Abraham ook in die moeilijke weg die hij daarna moest gaan. Naar Canaan en in Canaan dat je de Canaanieten. En dat je hongersnood en... En dat kind, dat kwam er niet. En zo, jaren van teleurstelling, jaren van moeite, jaren van strijd en van worsteling. En in dat alles heeft Abraham gelovig verlangd. Daar mogen we eerst wel eens een poosje bij stilstaan. Dat het een gelovig verlangen is. Dat werd gewekt. En hoe weet je nog dat? Dan gaat het ook functioneren. Dan wordt dat werkzaam. Kijk. Als er iemand geboren, kindje wordt geboren. Of je hebt een zaadje, een plantje. Een zaadje heb je dan, hè. een tomaat of van een boom of iets dergelijks. Die stop je in de grond, dan weet je, dan is het een heel klein ding. Dat snapt een kind. En hoe weet je nou of dat een goede tomatenplant of een goede boom, dat dat een gezond kind is, wat geboren wordt? Nou, dan moet je zo'n plantje, zo'n ding in de aarde, dan wordt zo'n kind geboren en dan moet je het flink voeden. Voedsel geven en liefde. En dan gaat zo'n kind groeien en dan merk je, het leeft. Het is natuurlijk groot woord, zo is het, het schreeuwen, maar dan langzaam leeft. Het gaat leven, het gaat praten, het gaat lopen enzovoorts. Nu is natuurlijk dat moment van die geboorte wel belangrijk, maar vervolgens wat er daarna komt, dat is natuurlijk nog veel belangrijker. Het zou natuurlijk niet goed zijn als ouders dus een kind krijgen, maar voortdurend zeggen, ja, toen het geboren werd, ja, dat is zo groot. En iedere keer maar weer op dat tijdstip van die geboorte terugkomen. Nee, want daarna komt er een heel proces. En als Abraham het heeft over de dag van de Heer Jezus, gaat over de geboorte van Isaac. En dat is 25 jaar nadat dat geloof is gewekt. Dus u ziet wel dat Abraham heeft met verheugd dat gelovige verlangen. Dat is heel belangrijk. En dat is vandaag nog. Kijk, de Heer werkt dat geloof, maar vervolgens gaat het wel functioneren door de Heilige Geest. En dan komt er dat leven des geloofs. Maar wat is dat dan precies? Dat leven des geloofs. Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd. Weet, dat leven des geloofs, dat is leven. Niet een soort ijl abstract leven van theorieën en woorden en weet ik wat allemaal meer. Het is een leven in de concrete realiteit van deze wereld. Dat is een leven in nauwe verbondenheid met de middelen der genade die God heeft gegeven. En een gelovige heeft die middelen nodig. Een kind wordt niet vanzelf groot, dan moet je het voeden. Je moet eten geven en liefde geven. En zo ook wil de Heer zijn kinderen, de gelovigen, voeden. Waarmee? Nou, met de Bijbel natuurlijk. En met de prediking. En door het gebed. Dat is altijd de eerste, meest fundamentele basis van het leven des geloofs. Dat het leeft in een nauwe verbondenheid vanuit het onderwijs uit de schrift. Ja, maar Abraham had nog geen Bijbel. Nee, dat klopt. Want dat zijn wij dus zwaar bevoorrecht dat we een Bijbel hebben. Maar Abraham had wel een paar dingen die God tegen hem gezegd had. En Abraham had ook een offer. En Abraham heeft dus voortdurend nagedacht over wat God had gezegd. Ga gij uit uw land en uit uw macht, u zult de zegen worden voor de hele wereld. En in de tweede plaats bracht hij offers. En bij die offers zei hij tegen zijn knechten en tegen Sarah, eenmaal komt de grote verlosser. En daarom brengen wij een offer. Zo was Abel al begonnen met een offer, want God zag dat offer van Abel aan en Kain niet. En Abel offerde met het oog op de komende verlosser. Er is op Abraham geofferd, er is op Isaac geofferd, er is op Jacob geofferd. En zo heeft Abraham geofferd en dan zie je hem daar zitten bij zijn offer s'avonds. Zoals Sarah met Eliezer, als een lam uit de kudde. Als lam slachtte, dan wordt het verbrand. Kijk, kijk, zo komt eenmaal die verlosser. Hoe, dat weten we nog niet. Af en toe dacht hij wel dat Ismael dat was, maar dat was natuurlijk fout. Later geweer, nee, het wordt Isaac. En daar keek Abraham naar uit. Toen hij Ur der Chaldeeën als verlaten in Canaan woonde. En is gehoorzaam geweest. Gemeente. Dat is het eerste, het gelovige verlangen is ook een gehoorzaam verlangen. Dat moeten we ook goed onthouden. Dat staat in Hebreeën 11, vers 13. Het Vers 8. Ja, dat geloof Abraham ging natuurlijk op en neer. En soms was Abraham ook wel eens van de goede weg af. En dan dwaalde die en dan ging hij liegen in Egypte bijvoorbeeld. En dan ging hij met Hagar. En dat bracht een hoop ellende met zich mee. Maar Abraham werd door de Heer wel weer teruggebracht op de goede pad. En tenslotte Isaac geboren. Gemeente, en dat is in de weg van gehoorzaamheid gegaan. De basiswoord, en af en toe de kracht van dat woord, dat betekent wel de weg van gehoorzaamheid. Abraham heeft met verheuging verlangd. Gelovig verlangen. Gehoorzaam verlangen. Ja, en dan gehoorzaam, kijk. Dat is ook weer gehoorzaam. Ja, maar ik ben een heel gehoorzaam mens. Ja, ja dat geloof ik wel. Maar ook echt moeilijk hoor. En dan... Dat Noach een ark ging bouwen, dat was natuurlijk een groot werk, maar een jaar gaat nog wel een 10 jaar, maar als je dat dan 120 jaar moet doen, dan duurt het wel erg lang. Ja. Dus niet alleen beginnen, maar ook volharden. Want de Heer Jezus zegt, die zal volharden tot het einde, die zal zalig worden. Niet ergens aan het begin en het halverwege weer stoppen. Het is een gelovig verlangen, het is een gehoorzaam verlangen. En het is ook, ja, dat is ook wel mooi hè, dat het er staat. Abraham, uw vader, waar het nog steeds over heeft, heeft met verheuging verlangd. En onze Statenbijbel, die zegt in het Grieks, staat eigenlijk met vreugde opgesprongen. Dat is een heel sterke vreugde, een heel sterke verheuging, een heel sterk verlangen geweest. En dan verwijzen de kanttekeningen onder andere, als het gaat over de geschiedenis van Abraham, naar Genesis 17. Het 17e vers, dan verschijnt de Heer aan Abraham. En dan belooft hij dat volgend jaar Isaac zal worden geboren. En dan staat er in de Bijbel... Toen viel Abraham op zijn aangezicht en lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaar oud is een kind geboren. En zal Sara, die 90 jaar oud is, baren. Dus Mozes schrijft op, Abraham lachte. En de Heer legt dat lachen uit. En zegt, dat was van vreugde. Je kunt lachen vanwege ongeloof. Je kunt iemand uitlachen. Maar Abraham heeft God niet uitgelachen. Abraham heeft niet gelachen van... Nou, ik moet nog maar eens zien of zo. Nee. Hij heeft van vreugde gelachen. Het is echt waar. Hij sprong op. Ik zal u nu, mijn God, van vreugde opspringen in de geestvreugde. En dan moet u zich daar helemaal die Oosterse cultuur bij denken natuurlijk. Waar de mensen natuurlijk dit soort dingen veel meer expressief uiten. Die man is wat gehuppeld van het vreugde. Hij lacht. Hij sprong op, zegt de Heer Jezus, van vreugde. Dat het kind er zou komen. Dat Sara op 90-jarige leeftijd een zoon zou krijgen. Dat bedoelt de Heer. En gemeente, laten we daar ook even iets van zeggen. Dat verlangen we aan, een gelovig verlangen, een gehoorzaam verlangen en een vreugdevol verlangen. Een hele diepe vreugde. Doortrok dat leven van de oude Abraham. Dan is hij al 25 jaar bekeerd, hè? Dan wandel je al 25 jaar in het leven der genade. En dan zoekt de Heer hem op en dan komt er zo'n diepe, onuitsprekelijke vreugde in zijn ziel. Waarover nou? Nou, dat God zijn woord waarmaakt. Dat wat God toen haar dan riep, ook gaat vervullen. Dat ze te doen hebben met een belovend en een volbrengend God. Je ziet het ook weer terug bij de geboorte van de Heer Jezus. Want dan lees ik voortdurend in Lucas 2, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap. De engelen zijn, de herders zijn weggegaan. Ze hebben overal verteld van dit kind. En gemeente, dat is ook iets dat hoort bij de aard van dat gelovige verlangen. Daar zit een onuitsprekelijke vreugde in. Dus niet plezier of zo, of lol, maar vreugde. Er wordt straks aan het eind van de tekst nog weer eens herhaald en is verblijd geweest. Jong en oud. Er is geen betere dienst dan de dienst des Heeren. Er zijn geen diepere vreugde denkbaar dan de vreugde waarin we God in Christus mogen ontmoeten en Hij wat Hij beloofd heeft gaat vervullen. Dat God de waarmaker is van zijn woord. En dat wat Hij gezegd heeft ook tot stand komt. En dat we daar persoonlijk de baten van ondervinden in ons leven. Paulus zegt ook in de Filippenzen, verblijd u, wederom zegt u, verblijd u in de Heer. Zullen we daar het eerste dag eens mee afsluiten? Abraham, uw vader, de Heer Jezus, staan er die mensen. Samaritaan, duivel, alle dwaas dat u bent. Zo staan die mensen. Dan zegt Jezus, Abraham, jullie vader, hè? Hij heeft gelovig naar mij verlangd. Hij heeft gehoorzaam naar mij uitgezien. En jullie gezicht zijn allemaal een beetje zuur. Abraham was verheugd toen hij mijn dag zag. Wat een tegenstelling, hè? De Jezus en die mens en dan die verzuurde gezicht, die boze gezicht. We staan daar bijna met de stenen in de hand, want nog even zullen we hem stenigen. Jezus, Abraham, jullie vader, gelovig, gehoorzaam en verheugd. Nou, daar heb u dan wat aan voor van de week. Hoe ligt dat nou in u en in mijn leven? Zijn we ook kinderen van Abraham? Kennen we nou dat leven van Abraham? Het gelovige. Het gehoorzame. En vanavond de bedgaas. Heer, dank u wel. Zijn we zo'n mens te doen met het? De bomen reizen ze weg met blijdschap. Dat is Filippus helemaal niet meer nodig. Heer, dat is je leven. En ja, God, genoeg. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. Waar was Abraham nou zo verheugd over? En wat was nou de inhoud van zijn vreugde? En dat leert onze tweede gedeelte van de tekst. Maar eerst gaan we zingen en dat doen we. Uit Psalm 91, vijfde vers. Ik steun op God mijn toeverlaat. Dus heb ik niets te vrezen. Die God vertrouwt, die deert geen kwaad. Uw tent zal veilig wezen. 91 vers 5. Abraham uw vader? Abraham had natuurlijk een vader, en dat was Terah. Terah, Abraham. Abraham kreeg een zoon, dat was Isaac, uit Sarah. En vervolgens kreeg Isaac ook weer kinderen, Jacob en Esau, uit Rebekka. En dan zie je dus zo op een rij, Terah, Abraham, Isaac, Jacob. En dat noemen we dan de dragers van de belofte. De belofte van de verlosser. En uit die lijn, later David en Salomo, wordt dan eenmaal de Heer Jezus geboren. En nu gaat hier in de tekst, gaat hier Jezus verder en zegt hij: Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest. Hij heeft met verheuging verlangd opdat hij mijn dag zou zien en heeft hem gezien. Wat bedoelt de Heer? De Heer bedoelt dat Abraham gezien heeft door het geloof dat er een moment zou komen dat de Heer Jezus zou geboren worden. Dat bedoelt mijn dag, dat is mijn geboortedag. En de Heer zegt, kijk, daar heeft Abraham door het geloof nu naar uitgezien, naar mijn geboortedag. Zoals de Bijbel daar dus ook over spreekt. Johannes bijvoorbeeld in het Evangelie zegt in het begin, 1 Johannes 14, en het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus dat eenmaal die verlosser zou komen en geboren worden, dat was al beloofd in Genesis 3 vers 15, dat wordt herhaald in Genesis 12 als God Abraham roept, dat krijgt ook keer op keer wordt dat herhaald in het Oude Testament, bijvoorbeeld door Jesaja. Er zal een reisje voortkomen, het afgehouden troon van Isaïe en door Micha en Gebetli en Evata, dat verkleinend te wezen. En dan tenslotte is de Heere gekomen. Hij werd geboren in Bethlehem, hij werd gelegd in de kribbe en het woord is vlees geworden. Daar heeft Abraham dus naar uitgezien. En wat was er nou zo bijzonder aan die dag? En waarom moest je nou naar die dag uitzien? Kijk, een verjaardag is bijzonder. De dag dat we 5 mei, de bevrijding is bijzonder. Dat zijn herdenkingsdagen. Daar zien we dus naar uit. En zo zag Abraham dus ook uit naar de komst van die zalige, van die verlosser, dat die geboren zou worden. Dat is dus wat de Heer Jezus hier bedoelt. Abraham zag er naar uit. Net zoals Simeon later in de tempel en Anna, die zagen er ook naar uit. En waarom is dat nou zo bijzonder? Waarom is dat zo belangrijk? Mijn dag. Mijn geboortedag. Nou, laten we eerst eens even een moment stilstaan bij de geboorte van de Heer Jezus. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, de meeste mensen hebben niks bijzonders, zo'n een kindje. En bovendien nog een kindje met 2 arme ouders, dus in een kribbe. Nee, verder niks bijzonders. En de meeste mensen die nou tegenover de Heer Jezus, dan vonden dat ook verder niks bijzonders. Er werden zoveel kinderen geboren. Ja. Maar dit kind, dat is een heel bijzonder kind. Want het is niet alleen maar mens, hij is ook God. En op de geboorte, op die dag, daar ziet Abraham dus naar uit, dat God in de menselijke natuur op deze wereld komt, dat wat vrouwen zijn. Want die verlosser is beloofd, dat is een zaad van de vrouw. Het is een belofte van God en het is een zaad van de vrouw. Er komt dus een verlosser die goddelijk is, maar ook menselijk. En gemeente, dat is het eerste hart van het evangelie. De incarnatie, dat God mens is geworden. We hobbelen daar zo wel eens overheen en soms denken we een stukje dogmatiek en zo en dat soort dingen meer. Maar hoe langer een mens daarover nadenkt, des te meer komt hij erachter. Dat is het evangelie. God werd mens. Hij is de broederen, zegt de Hebreeën, in alles gelijk geworden, behalve de zonde. En dat er dus iemand in deze wereld is gekomen die niet gelijk is aan alle mensen. Want hij was God. En die toch de natuur heeft van alle mensen. De broederen in alles gelijk. Dat God nou iets bedacht heeft in zijn eeuwige raad. Waardoor zondaren gered konden. En dat kon alleen doordat de Zoon, die dus ook helemaal God is, mens wilde worden. Dat is dus werkelijkheid geworden. Toen de Heer Jezus op zijn dag werd geboren. Toen hebben de engelen het onvoorstelbare geheim van God gezien. Wat tot eeuwenlang verborgen was, dat er al een verlosser kwam. Hè? Die inderdaad kon lijden op de menselijke natuur. Die de straf op de zonde kon dragen. Die de schande zou verachten. Maar dat ook een verlosser die ertoe in staat was. Want hij was God. En God is almachtig. Dat God nu in zijn eeuwige raad zijn eigen zoon ervoor heeft gegeven om dat grote werk te gaan verrichten. Paulus die jubelt in Romeinen 8 uit en heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar heeft de wortels alles overgegeven. Ziet u wat Abraham nou verwacht? En als dan straks Isaac wordt geboren, een jaar nadat hij zo blij is, dan ziet hij als het ware een bevestiging, een teken dat het ook echt zal gebeuren. Want Isaac was geboren uit een vrouw die helemaal geen kinderen meer kon krijgen. Sarah was